Vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 23. We noemden u Lucas 22, de versen 7 tot en met 23.
En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volg hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot een huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereiden het Pascha. En al de uren gekomen was, zat hij aan met de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grootelijk begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mensen door de welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen toch mocht zijn die dat doen zou.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 29 van de Heidelberger Catechismus de vragen en antwoorden 78 en 79 en zondag 30 vraag en antwoord 80. Zondag 29 en zondag 30, het eerste gedeelte. Daar lezen wij het volgende: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zwaren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Geliefde gemeente, wie verstaat de heilgeheimen van het heilig avondmaal? Zou u het kunnen uitleggen aan uw kinderen wat de betekenis en de bedoeling van het sacrament van het heilig avondmaal is? In het leerboek der kerk komt duidelijk naar voren dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. De natuurlijke mens, dat kan een kerkelijk mens zijn. Dan denken wij aan die vele kerkelijke mensen die de Roomse opvattingen aanhangen. Zij hebben een beschouwing aangaande het heilig avondmaal die in strijd is met Gods woord. Wat heeft de Heere bijzonder veel licht en onderwijs door zijn geest willen geven aan Zacharias, Ursinus en Caspar Olevianus. Zij hebben helder en klaar de dwalingen van Rome mogen blootleggen. Aan de andere kant ook de juiste schriftuurlijke opvatting aangaande het avondmaal naar voren mogen brengen. En zoals wij zien zullen in vraag en antwoord 80 van zondag 30 de mis moeten en mogen veroordelen. We gaan met elkaar nadenken over het heilig avondmaal. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal zaken. In de eerste plaats onjuiste beschouwing, ten tweede schriftuurlijke beschouwing, en ten derde af godische beschouwing. Het sacrament van het heilig avondmaal, in de eerste plaats onjuiste beschouwing, vraag 78. Ten tweede schriftuurlijke beschouwing, antwoord 78 en 79. En ten derde afgodische beschouwing, vraag en antwoord 80. Er wordt gevraagd in vraag 78, word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus. Dat is een vraag, geliefde gemeente, die tegen de dwaalleer van Rome gericht is. Wanneer we catechisatie gevolgd hebben, Bijbels onderwijs gekregen hebben, verenigingen bezocht hebben, de prediking de loop der jaren hebben mogen beluisteren, dan zult u toch wel iets kunnen zeggen van de opvatting van Rome, die onjuiste beschouwing van het sacrament van het heilig avondmaal. Want wat zegt Rome ook vandaag nog? Wanneer de priester de instellingswoorden uitspreekt, vindt er een verandering plaats. Als de priester de instellingswoorden uitspreekt, wordt dat brood, wordt die ouwel, werkelijk het lichaam van Christus. En als de priester spreekt, wordt de wijn werkelijk het bloed van Christus. We noemen dat de leer van de wezensverandering. Met een ingewikkeld woord, transubstantiatie. De substantie, het wezen van brood verandert in het wezen van het lichaam van Christus. En het wezen van de wijn verandert in het wezen van het bloed van Christus. Men stelt het zelfs zo, dat in de kleinste korrel brood en in de geringste druppel wijn de gehele Christus aanwezig is. Wel, merkt men daarbij op dat de vorm van brood en wijn, dat de smaak van brood en wijn, dus dat de uiterlijke kenmerken van brood en wijn niet veranderen. En toch, op een wonderlijke manier, zegt Rome tot op de dag van vandaag toe, wordt die ouwel en wordt die wijn werkelijk het lichaam en bloed van Christus. Wat moeten we daarvan denken? Hebben de discipelen dit zo geleerd? Heeft de kerk van de eerste eeuwen dit onderschreven? Nee, geliefde gemeente. Pas in de 8e eeuw is deze gedachte opgekomen, dat leert ons de kerkgeschiedenis. In de 12e eeuw is deze opvatting als leer van de kerk aangenomen. En in de 16e eeuw is uitgesproken dat iemand die deze leer niet aanvaardt, maar verwerpt, onder de toorn en vloek van God ligt. Rome. Maar er is nog een onjuiste beschouwing van het avondmaal. Dan komen we bij Luther. Luistert u goed, geliefde gemeente, wij zeggen echt niet dat Luther niet boven zou zijn en niet zalig zou zijn. Maar Luther heeft toch nog zijn misvattingen gekend. Hij nam een soort tussenpositie in, zouden we kunnen zeggen. Wat zei Luther? Als de woorden die horen bij de instelling van het avondmaal worden uitgesproken, dan vindt er inderdaad ook een wonderlijke verandering plaats. Maar hij zegt het zo, dat er twee dingen tegelijk aanwezig zijn als die woorden worden uitgesproken. dan is er tegelijk het brood en het lichaam van Christus. En dan is daar tegelijk de wijn en het bloed van Christus. Twee substanties zijn dan bij elkaar. En vandaar de naam die eraan gegeven wordt, de leer van de consubstantiatie. Twee zaken die dan naast elkaar bestaan. En ook Luther zegt, aan de buitenkant zie je geen verandering, maar in, met en onder de gedaante van brood en wijn zijn lichaam en bloed van Christus werkelijk tegenwoordig. Onjuiste beschouwing. Onbijbelse beschouwing. Daarom, geliefde gemeente, gepaste en nodige zaak om na te denken over het feit wat het avondmaal dan wel is. Want we zouden toch kunnen zeggen dat de instellingswoorden daaraan doen denken. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Hoe moeten we dat dan opvatten? En vandaar de tweede gedachte. Schriftuurlijke beschouwing. Word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus. Het antwoord zegt, nee, want gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het een goddelijk waarteken en verzekering is. Het antwoord neemt het uitgangspunt bij de doop, jongens en meisjes. En bij de doop leert Rome ook niet dat dat water veranderen zou in het bloed van Christus. Maar dat water wijst heen naar het bloed van Christus. Dat water predikt wat dat bloed van Christus tot stand brengt in het leven van hen die door genade de Heere mogen vrezen. Dus bij de doop geen wezenlijke verandering van water in bloed. Wel zeggen onze reformatoren, dan moet je dat bij het avondmaal ook niet zeggen. Dan ligt het bij het avondmaal hetzelfde. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Dus geen wezenlijke verandering. Ook niet twee zaken bij elkaar zoals Luther dat geleerd zou hebben. Maar het is de aard en de eigenschap van de sacramenten dat brood en wijn, lichaam en bloed van Christus genoemd worden. Want gaan we eens terug naar de instelling. Dat is u voorgelezen uit het evangelie naar Lucas. Hebben de discipelen gedacht dat zij werkelijk het lichaam van Christus aten? Hebben zij werkelijk gedacht dat zij het bloed van Christus dronken? Dat is toch ongerijmd? En denk eens aan de woorden van de zaligmaker zelf. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Zou hij dan op twee manieren tegelijk aanwezig geweest zijn naar zijn lichaam? Een lichaam dat nog niet verbroken werd. En een lichaam dat wel verbroken wordt. Zou hij dan tegelijkertijd aangelegen of aangezeten hebben, tegelijkertijd zijn eigen lichaam verbroken hebben? Dat is toch ongerijmd? En zo is het ook met het bloed. Zijn bloed werd toen nog niet vergoten. Maar het wees de discipelen heen. Het predikte de discipelen wat er binnen zeer afzienbare tijd zou gebeuren. Dat hij zijn bloed zou storten tot een volkomen vergeving van al de zonden der zijnen. En u zegt Rome, ja, dat lichaam is in de mis. Zoals zij het heilige avondmaal noemen. niet op een lichamelijke manier tegenwoordig, maar op een geestelijke manier tegenwoordig. Wat zouden we de namen van de sacramenten omgegaan? We kunnen denken aan de besnijdenis. Van die besnijdenis wordt gezegd dat Gods verbond in het vlees zou zijn. Dat betekent toch niet dat letterlijk dat verbond in het vlees zou zijn, maar dat betekent dat het teken en zegel van dat verbond in het vlees zou zijn. En zo is het ook hier. Als het brood wordt verbroken en de wijn wordt vergoten, betekent dat niet dat op dat moment als het avondmaal wordt bediend, werkelijk het lichaam van Christus verbroken wordt en dat werkelijk zijn bloed vergoten wordt. Maar het predikt ons wat Christus voor zijn kerk heeft gedaan. Het laat ons zien zijn oneindig grote liefde. En dat wordt nader uitgewerkt in vraag en antwoord 79. Waarom? Noem dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Ook dat is zojuist aan u voorgelezen uit Lucas 22 vers 19 en 20. En hij nam brood en als hij gedankt had brak het en gaf het hun zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En vers 20. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En als u goed kijkt in uw Bijbel, die hebt u meegelezen. Daar kun je wat van leren. Als u kijkt in vers 20. Dan staat dat woordje is of tussen haakjes of schuin gedrukt. Dat betekent, in de grondtekst staat het al niet eens. Er staat in de oorspronkelijke taal: deze drinkbeker, het nieuwe testament in mijn bloed. En de zaligmaker heeft Aramees gesproken. En in het Aramees ontbreekt dat woordje is ook. Daar staat dit mijn lichaam. Het woordje is ontbreekt. Dus als Rome zich beroept dat het woordje is, is dat een heel zwak beroep. En bovendien, als wij letten op al die uitspraken die Gods woord ons voorhoudt, dan kunnen we uit nooit de conclusie trekken dat het letterlijk opgevat zou moeten worden. Als er staat in de Bijbel: ik ben de deur. Dan betekent dat toch niet letterlijk dat Christus een deur zou zijn. Dat is toch ongerijmd. Maar het predikt ons dat je alleen door het volbrachte borgwerk van Christus zalig zult worden. Als er staat ik ben de weg, wordt Christus niet letterlijk een weg. Maar dan houdt dat in dat alle andere wegen buiten en doodlopende wegen zijn. Dat hij de enige en de volkomen zaligmaker is. En denk eens aan het Oude Testament. De dromen van Jozef. De zon, de maan en de sterren. Dat zijn zijn vader, zijn moeder en zijn broers. Ook niet letterlijk waar. Denk aan de dromen van de farao, zeven vette koeien en zeven magere koeien. Dat zijn toch niet letterlijk jaren, maar laten zien, prediken wat er gebeuren gaat. Dus niet letterlijk een wezensverandering. Maar als die woorden worden uitgesproken, wordt voorgehouden wat Christus heeft gedaan voor zijn kerk. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Brood en wijn vormen voedsel en drinken voor het lichaam. Zo vormt vlees en bloed van Christus in geestelijke zin voedsel voor Gods kinderen, maar geenszins in letterlijke zin. Christus onderhoudt het leven van zijn gemeente, zoals uw en mijn lichaam onderhouden worden door eten en drinken. Zo onderhoudt Christus vanuit zijn volbrachte borgwerk het leven van allen die de Heere mogen vrezen. En dan mogen we wel bepaalde lijnen trekken. Zoals het meel gemalen wordt en gebakken wordt, zo is Christus als het ware vermalen onder Gods toren. Denk aan deze woorden: het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Heb u daar wel eens over nagedacht? Bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Ik zou verbrijzeld moeten worden. En o wonder, de Zoon van God liet zich verbrijzelen en wilde verbrijzeld worden. Ik zou in het vuur van Gods toren moeten ingaan, rechtvaardig. Maar o wonder, Christus heeft gehangen in de hitte van Gods gramschap. En door zijn lijden en sterven, die hitte van Gods gramschap geblust. En dan gaat het antwoord verder. Maar veel meer om ons deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaam, zijn bloed, door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Wie het brood tot zich mag nemen, wie de wijn mag drinken, het ware zaligmakende geloof, krijgt de verzekering: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, u deelt in mijn zoen- en kruisverdiensten. Ik heb voor uw zonden volkomen voldaan, ik heb voor u de toorn Gods gedragen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. De Heere ziet het zo, alsof de ware avondmaalganger geen enkele zonde heeft gedaan. Alsof hij volmaakt gehoorzaam is geweest aan de wet van God. Zou u dat allemaal zo geweten hebben? Als uw kinderen u dat gevraagd hadden, wat betekent dat nu? Het sacrament van het heilig avondmaal. De juiste schriftuurlijke opvatting. Ik denk niet dat iemand daarvan wil afwijken. Ik denk niet dat iemand de Romeinse dwaler op dit punt zou willen verdedigen. Maar de juiste opvatting aangaande het heilige avondmaal is niet voldoende om op de juiste wijze te kunnen en te mogen aangaan. Als we alleen maar aangaan met de gedachte, ik denk er tenminste op de juiste manier over, dan kan dat toch niet. U moet eens denken aan het volk van Israël, dat kwam in de woestijn. In Egypte regende het geen manna, maar in de woestijn wel, daar waar honger was. Mogen we weten hebben van honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat de overtuiging van binnen gekomen is door de werking van Gods geest. Buiten de zoon is geen leven, maar een eeuwig zielsverblijf. Bij mij alleen de dood en buiten mij alleen het leven. Rome leert wezensverandering. Maar er moet een verandering, een vernieuwing in de mens zelf plaatsvinden. Wedergeboorte, waarachtige bekering, inlijving in Christus door het werk van Gods geest en een leven der heiligmaking. Want het zou kunnen zijn dat we alleen maar naderen met de mond en met de lippen, maar dat het hart nog onvernieuwd is. Het zou ook kunnen zijn dat we wel iets mogen kennen van de vreze Gods, maar dat een of andere oorzaak een belemmering is om aan te gaan. Doet het u pijn? Heb u daar last van? Gaat u daar gebukt onder? Dat het op de knieën mag brengen, smeek de Heere. Dat er verandering mag komen. Dat belemmeringen weggenomen zouden mogen worden. Opdat in de rechte wijze er weer een verkondiger mag komen van de dood des Heren. En wat is het rijk om met vrucht aan te mogen zitten aan de bediening. Om er daarbij bepaald te mogen worden dat er alleen maar leven is door de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat de Heer het leven der zijnen onderhoudt. En dat leven van zijn gemeente is een woestijnleven, geliefde gemeente. Denk aan dat manna waar wel iets van zei, dat manna regent in de woestijn. En hoe kreeg men dat manna? Door met een lege kruik buiten de tent te gaan. En je neer te bukken om dat manna op te rapen, verstaat u de geestelijke les? In de woestijn van dit leven geen enkele voorraad te hebben. Want de Heer geeft zijn volk geen voorraad, dan zou dat volk onafhankelijk worden. Hij heeft immers een arm en ellendig volk dat op zijn naam betrouwt, dat elke dag weer van gegeven goed van genade moet leven. Elke dag weer bukken, buigen. Een lege kruik. Om uit de hand des Heren te mogen ontvangen wat nodig is. Misschien zijn er wel die zeggen, als ik zo de praktijk van het tafelpaal eens naga, dan word ik er echt niet jaloers op, waarom niet? Ja, maar zou die nou wel aan kunnen gaan? En als ik naar die man of die vrouw kijk, wat is het onvruchtbaar om zo bezig te zijn, geliefde gemeente? Het is allereerst een persoonlijke zaak. En als u daar werkelijk last van hebt, bent u wel bij hem of haar geweest. En hoe komt het dat u zelf niet aan kunt gaan? Er zijn ook anderen. Die worden enerzijds getrokken om aan te gaan. En anderzijds weerhouden. Wat een vrees kan er niet zijn voor de heiligheid van het sacrament. Hoe kan men sidderen en beven in de bank of kent u dat niet? De Heer is heilig. En wij zo onheilig, hoe zou het ooit kunnen? Wel alleen als de Heer zelf oog geeft voor het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt in de weg van lijden en sterven. Het aanzitten aan de bediening is ook niet altijd hetzelfde. Er kan sprake zijn van dodigheid en dorheid, zelfs zo erg dat het aangaan verhinderd wordt. Maar er zijn ook hoogtijdagen dat de koning gezien mag worden in zijn schoonheid. Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Dat hij het is die aanbeden en verheerlijkt mag worden. En daarom, geliefde gemeente, wij kunnen wel een juiste beschouwing hebben over het wezen en de betekenis van het sacrament van het heilige avondmaal. Maar wij dienen ook een juiste beschouwing te hebben over het al of niet aangaan aan de bediening. Het is geen vanzelfsprekende zaak wanneer een mensenkind wordt ten dis geleid. Ten dis geleid. Dat wil zeggen dat de Heere alle bezwaren en alle belemmeringen wegneemt. Dat hij totaal geen last van mensen meer hebt. Dat hij zelf aanbrengt om de dood van zijn zoon te verkondigen. Niet om zelf daar de eer van te ontvangen, maar om daarmee te bereiden: in mij is totaal niets. Het leven ligt buiten mij, in de levensvorst die zijn bloed stortte en die zijn lichaam heeft laten verbreken, opdat er verzoening, opdat er vergeving, opdat er eeuwig leven zou zijn. En dan komt er een tijd, geliefde gemeente, dat de ware avondbehanger hier niet meer aanzit aan de bediening. Dan vallen er gedurig lege plaatsen. Hoe dan? Wel, als Gods kinderen uit het leven worden weggenomen. Als hun taak ten einde is. Als hun strijd gestreden is. Wat een heerlijk vooruitzicht mag er dan zijn. Eeuwig te mogen aanzitten aan de bruiloft des Lams. Want het geld wat we gaan zingen, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Het eerste vers van de 85ste psalm. Ten derde, afgodische beschouwing. Vraag en antwoord 80. Er is een heel groot verschil tussen de Roomse opvatting en de reformatorische opvatting. Geen onbetekenend verschil, maar een verschil als tussen licht en donker. Een verschil als tussen waarheid en leugen. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Paapse mis. Misschien zijn er jongens en meisjes die denken, moet dat nu zo geformuleerd worden? Zou er niet beter Roomse mis kunnen staan? Want dat paapse mis, dat klinkt zo beledigend. Toch, geliefde gemeente, is het helemaal niet als een belediging bedoeld. Paaps betekent gewoon pauselijk. Dus de mis, zoals de paus erover denkt, zoals de paus als het hoofd van de Roomse kerk dat uitdraagt tot op de dag van vandaag toe. Dus zullen we het onthouden? Het is helemaal geen scheldwoord. Het geeft alleen maar aan dat de paus dit ten volle onderschrijft. Paapse mis of avondmaal des Heren. Dan blijkt, geliefde gemeente, dat er een heel groot verschil is. Alleen al in de naam avondmaal of mis. Het woord mis komt hier vandaan dat in de vroege christelijke kerk de catechisanten werden weggestuurd voordat de mis, om het zo te zeggen, werd bediend. In het Latijn zei de priester dat die catechisanten moesten heen gaan. En van dat Latijnse woord voor heen gaan is het woord mis afgeleid. En dan komen we nu tot wezenlijke verschillen tussen het avondmaal aan de ene kant en de mis aan de andere kant. Het avondmaal des Heren, zegt antwoord 80, betuigt ons dat wij volkomen vergeving hebben van al onze zonden door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Dus volkomen offer. Daar spreekt het avondmaal van. Maar Rome zegt iets heel anders. Het lees je halverwege het antwoord. De mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. Wij zeggen dus op grond van Gods woord, het offer van Christus is volbracht. Dat heeft de Zoon van God ook zelf uitgesproken aan het kruis. Het is volbracht, niet maar voor de helft, niet maar voor 90% vergun me de uitdrukkingen, maar volkomen. Daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Dat offer hoeft ook niet herhaald te worden en kan niet herhaald worden. In het Oude Testament lezen wij van de offers die telkens herhaald werden. Elk jaar ging ook de hoge bisschop grote verzondag het heilige der heiligen binnen met het offerbloed. Maar Christus heeft in één offer alles volmaakt betaald. En dan kunnen we denken aan de Hebreeënbrief. die is daar heel erg duidelijk in, bijzonder het 9e hoofdstuk. Dan lezen we in Hebreeën 9 vers 12. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eenmaal, daar hebben we dat woord, eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dan in vers 25. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Dus wel in het Oude Testament elk jaar dat ingaan in het heilige der heiligen, maar Christus éénmaal. Vers 26, anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is hij éénmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En het gaat door in 27, gelijk uit de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. En ook in 10 vers 14, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Geen onbloedige herhaling dus van het offer van Christus. Rome zegt dat Christus zichzelf door de handen van de priester telkens opnieuw opoffert aan de Vader. Maar de Bijbel spreekt anders. Eenmaal. Daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. En dan, waar is Christus nu? Die Christus waarin door Gods geest de ware gelovigen als ranken worden ingelijfd en al meer met hem verbonden worden. Wel, de catechismus zegt op grond van Gods woord, die naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is terechterhand God zijn vaders. Rome zegt dat anders. U ziet dat in het slot van het antwoord, dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is. Wezenlijk tegenwoordig. Denk aan de leer van de wezensverandering. Ach, als we daarover nadenken, dat is ongerijmd. Misschien staan er wel een miljoen Roomse kerken op deze aarde. En als nu op al die plaatsen de mis wordt bediend, zou dan op al die plaatsen werkelijk letterlijk het lichaam en het bloed van Christus tegenwoordig zijn? De Bijbel leert ons wel anders. De discipelen met hun eigen ogen ten hemel zien varen. Daar zit hij nu aan de rechterhand des Vaders. En dan komt er nog iets. Dan gaat het over de aanbidding. De afgodische verering. Wat zegt Gods woord? Dat de Heere in de hemel wil aanbeden zijn. De harten opwaarts verheffen, zegt het formulier, niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar door het geloof mogen opzien tot de koning der kerk. Maar wat zegt Rome? Rome zegt, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. Dat wil zeggen, in brood en wijn moet de Christus aanbeden worden. En wat over is van die ouwel wordt in het altaar opgeborgen. En als een Rooms iemand de kerk binnenkomt, moet hij knielen in de richting van het altaar, omdat daar werkelijk het lichaam van Christus aanwezig is. In de minste kruimel, in het minste deel van zo'n ouwel, immers leert Rome, is de gehele Christus aanwezig. Wel, dat is toch afgoderij? Als je neerbuigt voor brood en wijn. Vandaar dat het leerboek der kerk zegt, alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Een verloochening van het lijden en sterven van Christus, want er moet nog wel bijgedaan worden. Dat offer moet herhaald worden, moet aangevuld worden. En denk ook eens hier aan dat offer niet alleen geldt voor de levenden, zo zegt Rome, maar ook voor de doden. Voor hen die zijn in het vagevuur, daar kun je missen verkopen en missen laten opdragen. En dan scheelt dat in de tijd dat zo iemand in dat vagevuur zou moeten zijn. Wat een onbijbelse gedachte, wat een onschriftuurlijke voorstelling. Daarom is die veroordeling echt niet te zwaar. Want Rome heeft haar leer nog nooit herroepen. Staat nog steeds dezelfde standpunten voor, behalve dan misschien een vrijzinnige richting in de Romeinse kerk. Maar de officiële Romeinse leer is nog nooit veranderd geworden. En een vervloekte afgoderij. De mens buigt neer voor brood en wijn. Zouden we nu kunnen weerleggen, als we met een Rooms iemand te maken krijgen, waarom hun opvatting onjuist is? Er mag niet tekort gedaan worden aan het lijden en sterven van Christus, maar nu tenslotte, geliefde gemeente. Misschien zijn er wel die genoeg menen te hebben aan een net leven. Een keurige levensopenbaring. Trouw naar de kerk gaan. Zich inzetten voor kerkelijke zaken. Maar als u nog nooit in de woestijn van dit leven gebracht bent, uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. Als uw kruik nog nooit leeggemaakt is. Als u nog nooit bukkend en buigend geestelijk voedsel van de Heere hebt mogen begeren. Dan moeten we eerlijk zeggen dat het niet in orde is. Smeek dan maar, dat ziet de Heere graag hoor. Smeek dan maar dat uw ogen geopend mogen worden. Dat u last mag krijgen van de dienst der zonde. Een slaaf mag worden in de beleving van de helse farao, de Satan. Om uitgeleid te worden door de almacht van God. Ingeleid in de woestijn. Om daar dat woestijnleven te mogen leren kennen. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Het alleen van dat ware manna verwachten dat uit de hemel is nedergedaald. Om telkens maar steeds opnieuw met een lege kruik bukkend en buigend. Een kruimeltje genade van de Heere te mogen begeren. Misschien zijn er ook wel die bouwen op eigen gerechtigheid en goede werken. In het licht van deze zondagsafdeling moeten we zeggen, dat is ook een verloochening van de enige offerande van Christus. Het is één van tweeën. Of een volkomen zalig maken, belijden hem geloven. Of daar een streep doorzetten. Een tweede weg is er niet. Dat alles uit handen genomen zou worden waar u op bouwt en vertrouwt. Het hart is immer zo arglistig. En ik heb het u ook gezegd. Op de nieuwjaarsmorgen, weet u dat nog. Al zou je nou bidden totdat je tong versleten zou zijn, zou dat iets van onze zonde wegnemen? Zou dat een betaling kunnen vormen voor de ongerechtigheid? Al zou je leven lang de Heere aanroepen, ligt daar de grond in dat de Heere de zonde kan vergeven? En al zou je heel je leven in de woestijn gaan wonen, zou je daarmee kunnen voldoen? Nee toch. Al zouden we emmers met tranen vergieten. Al zou een mens nooit meer kunnen lachen. Altijd moeten wenen over zijn zonde die hij bedreven heeft. Ja, Al zou hij vasten totdat zijn beenderen aan elkaar zouden kleven. Als we het daarvan verwachten, is het een verloochening van de enige offerande van Christus. Ja, maar dominee, de droefheid over de zonde wordt er wel gekend. Dat is waar. Dat werkt de Heere ook. We moeten maar niet zeggen dat dat geen levende werk is in het leven van een menske die ontdekt wordt aan zichzelf. Maar hij kan er de grond niet in vinden voor de vergeving der zonden. Een martelaar zei eens, dat alles is het niet. Niemand dan Christus, niemand dan Christus. En dat is de werkelijkheid. Het avondmaal predikt ons dat er maar één weg is ten leven. Dat er maar één deur is. Alle eigen weggetjes en eigen deuren die wij uitdenken, daar zullen we echt bedrogen mee uitkomen. Maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige en de volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren die geen enkele grond voor de zaligheid kunnen vinden in hun tranen, in hun ontroering, ook niet in hun vreugde, maar die het gaan beleven en al meer gaan beleven en belijden. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die kunnen redden, die alleen. Amen.